Salam alaikum.
Alaikum salam.
Wij zijn Dieke en Dorothee.
En dit is aflevering 1 van seizoen 2 van Grensoverschrijdend de podcast.
Een podcast van Perspectief over asiel en migratie. Dit keer gericht op de Europese verkiezingen van 6 juni.
Vandaag gaan we in gesprek met Anja Haga, de lijsttrekker van de ChristenUnie in Europa.
We hebben het over haar ervaringen in Europa, de vele kopjes koffie die in Brussel worden gedronken en het Europese asielpact dat eraan zit te komen.
Veel luisterplezier. Assalamu.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Grensoverschrijdende Podcast.
En dit keer zijn we hier met Anja. Welkom Anja.
Hi.
Anja heeft al een hele lange politieke carrière achter de rug. Ze is statenlid geweest in Friesland, wethouder in Arnhem en na een korte onderbreking bij Staatsbosbeheer is ze teruggekomen in de politiek als Europarlementariër voor de CU. Ze is dit jaar lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Yay. Nadat ze het stokje overnam van Peter van Dalen. Anja staat bekend om haar plasticvrije, duurzame leven en sommigen van jullie kennen haar van onze kick-off. Anja, nogmaals welkom. Allereerst, hoe kom je in Brussel terecht?
Ja, eigenlijk is dat best al wel een paar jaar geleden toen ik solliciteerde op de lijst voor de verkiezingen van 2019. En toen dacht ik wil op plek 2, want dan Peter van Dalen gaat zijn laatste termijn in. Dus als hij dan weggaat, nou, dan kan ik misschien wel voorsorteren op de eerste plek op de lijst. Mm-hmm. Dus het is een beetje strategisch vooruitdenken. Wat wil ik in de toekomst? Dus dat heb ik in 2017-18 bedacht.
Zo, dat is al een tijdje terug, ja.
Ja, en omdat je weet, kijk, politici hebben altijd een maximaal aantal termijnen dat je ergens kan zitten. En 3 is het max bij de ChristenUnie. Dus ik wist dat Peter van Dalen zou stoppen. Gewoon omdat de regels dat zeggen. Dus ik denk, nou ja, dan kan je wachten tot de lijst nu is samengesteld. Maar dat is best wel laat. Ik kan eigenlijk beter voorsorteren. Dus zo heb ik daarover nagedacht. En zo is het gelopen.
En wat trok je zo aan de Europese Unie? Had je al eerder het idee van, oh, daar wil ik zijn?
Ja, nou eigenlijk is het een beetje gegroeid toen ik was eerst statenlid en toen wethouder. En ik heb op partijbureau gewerkt. Dat deed ik eigenlijk meer tussen wat in de Tweede Kamer en raadsfracties gebeurde om die aan elkaar te verbinden, zeg maar. Dus ik had alle politieke lagen gezien. En toen dacht ik, ja, ik vind politiek heel leuk. Daar kan je echt wel betekenen in de samenleving en goede dingen doen. Maar het gebeurt eigenlijk echt in Europa, want daar worden de wetten gemaakt en kan je echt dingen regelen. En ik vind het heel interessant dat het best wel abstract is. Dus het is ingewikkeld en niet heel dicht bij de mensen, maar daardoor ook heel inhoudelijk. En dat vond ik eigenlijk altijd wel heel boeiend. Het is wat minder, zeg je dat, heel catchy voor de media. Dat is ook jammer, want het krijgt dus minder aandacht, maar daardoor kan je wel achter de schermen echt met inhoud bezig zijn. En dat trok me eigenlijk wel heel erg. Dus ik denk, ja, dat vind ik boeiend. Als ik daar mijn bijdrage mag leveren, dan zou dat leuk zijn. Dus zo heb ik gesolliciteerd toen.
En jij zegt dus eigenlijk ook, als je iets wil betekenen, dan moet je eigenlijk in Brussel zijn. Of als je iets wil veranderen.
Ja, heel veel wetgeving komt natuurlijk wel uit Brussel. Als je het nu hebt over asielmigratie, veiligheid, defensie, natuur, landbouw. Allemaal belangrijke onderwerpen. Klimaataanpak, ja, dat moet je echt Europees regelen. Want dat kan je als Nederland niet in je eentje. Dus ja, al die belangrijke onderwerpen, ja, daar gaat Brussel over. Ja, dan is het wel heel leuk om mee aan het stuur te zitten. Ja. Ja.
En hoe was het dan om Peter op te volgen? Want die heeft echt natuurlijk wel een heel tijdje daar rondgelopen.
Ja, die had er 14 jaar gezeten. Dus die wist natuurlijk alle ins en outs. En ik kwam in september. Mm-hmm. Toen ging hij met pensioen. Ja, dan, ik voelde me de eerste paar weken wel een soort brugklasser, zeg maar. Dat je, weet je, dan voel je, iedereen weet waar die heen moet, hoe het loopt. En jij loopt daar rond en denkt, ik mis de clue, hè? Hoe gaat dit? Waar moet ik zijn? Hoe loopt het precies? Ik was wel actief als adviseur bij Peter op afstand dat ik meelas op onderwerpen. Maar dat is op inhoud. En het is nog niet praktisch dat je daar rondloopt en de procedures helemaal kent. Hmm. En Brussel heeft een heel eigen dynamiek, een heel eigen werksysteem, zeg maar. Dus dat moest ik in het begin wel even inkomen. Maar ja, je moet wel. Dus gewoon in diepe doen en dan leer je ook het snelst. Dus inmiddels voelt het al eigenlijk best wel vertrouwd en dat ik weet, oh, zo loopt het, oh, dit komt eraan, zo gaan die dingen. Mm. Dus het is wel veel, maar ook wel heel erg leuk.
Dus je hebt wel leren zwemmen de afgelopen tijd.
Ja, precies. Ik voel me nu wel een meerderejaars. Want inmiddels zijn er alweer heel veel nieuwe Europarlementariërs gekomen. Je kunt je haast niet voorstellen. Want je denkt, ja, het is het einde van de mandaat. Zo heet dat dan op Europees niveau. Verkiezingen zijn in juni. Het is nog maar heel kort. Want tot en met april hebben wij vergaderingen. Daarna is het verkiezingsreces. Maar er komen nog steeds nieuwe Europarlementariërs bij. Dus dat mensen afscheid nemen. Nieuwe worden beëdigd. En die moeten het nu nog helemaal leren voor die 2-3 maanden.
Zo,
dus dan ben ik al de ervaren dat ik zeg, nou, als je vragen hebt, mag je me wel, wil ik je wel helpen, hoor. Dus,
Ja. Zo, oké, dat is wel bizar eigenlijk dat in april, dan stopt het al?
Eind april. Ja.
En dan 8 juni zijn de verkiezingen?
6 juni. In Nederland 6 juni tot en met 9 juni, want het is verspreid over verschillende data. In verschillende landen heb je op verschillende dagen verkiezingen. Heel vaak op zondag. Bij ons is het op donderdag. Dus 6 juni. Onthouden. Ja.
Ja, dan gaan we het aan het eind van de podcast nog even over hebben. Maar allereerst gaan we naar onze vaste rubriek. Wie of wat is er deze week de grens overgegaan, Dorothee?
Ja, ook dit seizoen trappen we af met onze vaste kandidaat, de VVD.
Ja, we willen nog wel even zeggen, we wilden dit niet doen. We hebben echt heel hard nagedacht wie er nog meer de grens over waren gegaan. Maar ja, we zijn toch bij de VVD uitgekomen.
Ja. We hebben ook wel wat positiefs te zeggen, dat zal ik zo noemen. Maar we kunnen natuurlijk niet over het nieuws heen dat afgelopen dagen naar voren kwam dat de manier waarop de coalitie afgelopen jaar is stuk gegaan, was vanwege het aantal nareizigers wat naar Nederland kwam. En de VVD wilde eigenlijk daar een speciale maatregel voor treffen. Dat wilde dus ChristenUnie absoluut niet. En toen is de coalitie kapot gegaan. Wat nu blijkt is dat ook de nareizigers waar dit hele ding over gaat, dat het eigenlijk maar om tientallen mensen gaat.
Ja, en het ging eigenlijk om nareis op nareis. Dus dat zeg maar de opa en oma's werden uitgenodigd en de ooms en tantes en talloze families. Maar dat, en nou, er werden cijfers genoemd als duizenden mensen, maar het blijkt om zo'n 70 ongeveer, ja, tientallen mensen te gaan. Pin ons niet vast op het exacte nummer, maar absoluut niet veel. Dus dat vinden we eigenlijk best bizar om te lezen.
Ja, en het is dus, we hebben eigenlijk des te meer respect voor onze moederpartij gekregen dat ze niet mee zijn gegaan in de onderhandelingen die toen de tijd zijn hebben plaatsgevonden. Omdat de ChristenUnie toen wel echt op haar streep is gaan staan dat het gewoon niet waar was. Dat het niet op feiten was gebaseerd. Dus eigenlijk shout-out naar onze moederpartij. Ja, en helaas wel weer een sneer voor de VVD dat ze, ja, dat ze een soort frame hebben willen opzetten over dus de instroom asielzoekers. Daar gaat het eigenlijk over dat niet waar is. En wat denk ik veel mensen ook eigenlijk onjuist informeert en hun mening baseert.
Ja, en ik ben tussendoor wel even benieuwd, Anja, of jij dat herkent, zeg maar, dat er veel desinformatie rondgaat, zeg maar.
Ja, in politiek is het eigenlijk wel, het uitgangspunt is, ja, gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee dingen. Je kunt gelijk hebben, maar je krijgt het heel vaak niet. Zij je het slim spint, slim vreemd. En daar gaat het in de politiek, vooral vind ik in Nederlandse politiek, of gewoon landelijke politiek, wat veel aandacht krijgt, dan zie je dat, ja, hoe je het goed slim weet te spinnen, dat wordt de waarheid. Hmm. Dus je zou kunnen zeggen, de VVD heeft het op dat moment misschien slim gespind. Maar uiteindelijk, ja, de waarheid achterhaalt je wel. Dus dan is het toch niet zomaar goed, dan is het al gebeurd. Hmm. Ja, dat gebeurt heel vaak in politiek. Dat de feiten anders zijn, maar dan leeft er iets, of in de samenleving, of bij een groep mensen. En dan gaan politici daarop acteren. Dat is niet altijd wat waarheid is. Ja, dat maakt politiek ook heel, soms heel zuur, maar ook wel heel mooi. Omdat je daarin, ja, je moet daar wat mee. En als je slim bent, kan je daar goede stappen in zetten.
Maar dat is toch eigenlijk ook wel bizar of zo? Als ik daarover nadenk, dan denk ik, maar die politie in Den Haag, die weet het allemaal wel.
Ja, maar ik denk zeker in het asiel- en migratie vraagstuk, zeg maar, zie je dat de feiten heel vaak niet aan bod komen. Want je hoort heel veel mensen zeggen, oh, grip op migratie. En alsof er hier, weet ik veel, miljoenen mensen naartoe komen die Europa overspoelen of zo. Maar als je gewoon naar de cijfers kijkt, ook naar Nederland, dan is het gemiddeld genomen over de jaren 24.000 ongeveer per jaar. En ik geloof 2022 was het 35.000. En daarvoor was het iets lager, maar het had ook met corona te maken. Maar over de 9 jaar, 10 jaar is het ongeveer 24.000. dat zijn best... Ja, bedoel, ik was niet in mijn huis hebben, maar het zijn ook weer geen getallen op 18, 19 miljoen mensen. Is dat natuurlijk niet heel erg veel. Dus het is meer gevoel wat dan gaat leven en waar iedereen dan van in de stress schiet. En wat je in het heel asiel-migratie-vraagstuk ook ziet, is dat dingen met elkaar verweven worden. Want we hebben wel echt een huizenprobleem. Er zijn gewoon te weinig huizen. Dat heeft te maken met dat er te weinig huizen worden gebouwd. Maar mensen ook, gezinnen met minder mensen in hun huis wonen. Mensen gaan scheiden, mensen worden ouder, gaan niet meer naar verzorgingshuizen, blijven in hun huis wonen. Dat legt een enorme druk op de huizenmarkt. Maar dat is heel moeilijk in één keer op te lossen. En dan is het ook een beetje makkelijk om dan één groep de schuld te geven. En dat zijn dan asielzoekers. Die ook een beroep doen op de huizenmarkt. Dat is wel zo. Maar die zorgen niet voor het probleem. En dan, het wordt een beetje versimpeld. Het hele vraagstuk, zeg maar. En sommige politici hebben daar baat bij. Maar door cijfers is het niet onderbouwd. Dus ik vind het ook belangrijk dat wij als ChristenUnie daar gewoon wel reëel in blijven. En niet meegaan met die frames. Maar zeggen, ja, waar gaat het nou werkelijk over? Dus wat Dorothee zei over die nareizigers. Het waren er maar heel weinig. Heel fijn dat de ChristenUnie daar ook op is blijven hameren. Dat is het probleem niet. En daar gaan wij niet in mee in die frame. En dat moeten we ook blijven doen. Dat is niet altijd makkelijk. Want je ziet dat de media je daar niet altijd in helpt. En ook de neiging heeft om de uiterste vaak te pakken.
Ja. Iemand die we er deze week over hebben gesproken was Erik van den Burg, onze staatssecretaris ook. Onze werkgroep Asiel en Migratie was uitgenodigd bij hem. En,
of we hadden onszelf uitgenodigd.
We hadden onszelf uitgenodigd bij hem. En hij was Engel van het Jaar geworden van Perspectief. Maar hij noemde eigenlijk dit ook. En daar waren we eigenlijk wel heel erg verblijd door. Dat hij ook eigenlijk een hele realistische kijk, zoals Anja net schetst. Dat hij dat ook eigenlijk heel erg heeft. En dat hij ook heel erg graag een soort frames wil doorbreken. Wij hebben geprobeerd ook nog een beetje te bevragen over hoe dat binnen de VVD nou gaat. Want er komen zoveel gemixte signalen ook vanuit de partij over wat er allemaal gebeurt. Maar daar wilde hij niet heel erg op ingaan, helaas.
Maar het is wel hoopvol dat zeg maar in die zin dat er mensen zitten die daar wel verstand van hebben. Dus dat geeft weer moed voor de toekomst.
Ja, dat Van den Burg dat inderdaad ziet. Maar je ziet natuurlijk ook bijvoorbeeld, kijk naar Ter Apel. Daar is een groep mensen die voor overlast zorgt. Maar op de hele groep vluchtelingen zijn het een paar honderd. Op die, laten we zeggen 35.000, zijn een paar honderd die voor gedoe zorgen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk voor de mensen die er wonen. Dat is echt niet leuk. Maar dan gaat dat ook een soort beeldvorming worden. Alsof, iemand die asiel aanvraagt in Nederland. Dat zorgt dus hiervoor, voor gedoe. Ja, dat is veel te kort door de bocht. Dat is maar een hele kleine groep. Daar moet je wat mee. Maar dat wil niet zeggen dat er heel veel mensen ook zijn die moeten vluchten voor oorlog, geloof, geaardheid, wat dan ook. En gewoon recht hebben op opvangen. Daar moeten we gewoon solidair mee zijn, zeg maar. Maar dat hoor je minder. Dus de media heeft dan ook soms de neiging een paar rotte appels eruit te pakken. Dat wordt heel erg nieuws. En dan gaat dat een beleving worden. Wordt dat het beeld. En dat is maar een heel klein stukje. Ook waar, maar niet het hele verhaal. Dus ik denk dat we gewoon als ChristenUnie echt moeten blijven zeggen, mensen die vluchten voor, wat ik zei, oorlog, geweld, dat hun leven niet zeker zijn, die kunnen we opvangen. Die mensen willen hier eigenlijk ook helemaal niet zijn. Hè? Die hebben geen keuze, die moeten weg. En die moet je gewoon snel en een goede opvang bieden. En dat wil ook niet zeggen dat ze hier altijd blijven. Misschien als het weer veilig is, dat ze wel weer terug willen. En er zijn mensen die hier komen en denken, ik wil gewoon een beter leven. Kan je ze ook niet kwalijk nemen. Iedereen is op zoek naar ontplooiing, wil een beter leven. Daar moet je misschien wel grenzen aan stellen. Want je kan niet iedereen die, ik zeg maar wat, uit Afrika of Azië komt, die hier wil wonen. Ja, daar zitten wel grenzen aan. Dus dan moet je kijken wie wel, wie niet. Dat moet je gewoon goed en effectief regelen. Dat kan ook. Maar dat het niet gebeurt, is ook politieke onwil. Ja. Want de procedures nu zijn zo langdradig en stroperig. Dat is omdat er niet in geïnvesteerd is. En omdat partijen dan niet willen uitstralen, we doen er wat aan. Dus dan creëer je een probleem. Ja. En dan wordt uiteindelijk degene die hier asiel aanvraagt, dan wordt het daarbij neergelegd. Maar die kan er niks aan doen dat het systeem zo slecht ingericht is, snap je? Dus bij dit hele asiel- en migratievraagstuk zie je gewoon wel de politieke wil om het op te lossen ontbreekt tot nu toe heel erg.
Ja, daar gaan we straks over hebben, ook in Europa. Ja. Maar we wilden nog even terugpakken. Want we zijn benieuwd of je iets kan vertellen over hoe überhaupt ChristenUnie in Europa werkt. Wat doet de ChristenUnie in Europa? Hoe formeer je je en wat kan je daar allemaal betekenen?
Ja, het ChristenUnie dat heeft 1 zetel in het Europees Parlement. Dus die zetel die heb ik nu. En dan zou je kunnen zeggen, nou, van de 705 Europarlementariërs is er 1 ChristenUnie. Wat kan je nou doen? Maar dat is toch eigenlijk best wel heel veel. Want het is zo dat in het Europees Parlement zijn alle Europarlementariërs eigenlijk gegroepeerd in politieke groepen. Dus ik zit bij de ChristenDemocraten. Het CDA zit er ook bij. Maar ook heel veel Europarlementariërs uit Duitsland, Spanje, allerlei landen. Ongeveer 180. We zijn de grootste groep. En de EVP, dus de Europese Volkspartij heet dat. En ik ben heel blij dat ik bij die groep zit. Want er staat echt een rechtsstaat bovenaan. Dat we staan voor een veilig Europa waarin we gewoon goed samenwerken, Oekraïne steunen, niet aan de democratische rechtsstaat tornen. Dus dat zijn heel belangrijke uitgangspunten, omdat ja, ik vind geloofsvrijheid belangrijk. Dus dat christenen in vrijheid kunnen leven in Europa. Dat we ook onze christelijke waarden kunnen uitdragen, maar ook buiten Europa kunnen opkomen voor christenen. Nou, dat kan bij de EVP heel goed. En dan heb je ook nog Renew, waar D66 en VVD zitten. De Sociaaldemocraten, waar de Partij van de Arbeid zit. De Groenen, GroenLinks. De Conservatieven, daar zit Jaar 21, PVV, Forum. Nou ja, die zijn allemaal wat uit elkaar gevallen, en SGP. En nog de Left, waar Partij voor de Dieren zit. Dus zo zijn alle Nederlandse Europarlementariërs zitten in een groep.
En dan, met die groep kun je dus eigenlijk gewoon veel meer bereiken.
Ja, met zo'n groep. Dus heel veel dingen worden op groepsniveau geregeld. Want als je bijvoorbeeld een wetsvoorstel hebt, je kan natuurlijk niet met 705 mensen vergaderen over een wetsvoorstel. Er komt nooit weer een einde aan.
Nee.
Dus dan doe je dan per groep wordt er dan 1 iemand afgevaardigd die namens die groep gaat onderhandelen. En zo heb ik onderhandeld over een voorstel over maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat Europa daarover moet meepraten op VN-niveau en dat we daar afspraken moeten maken. Dat heb ik dan namens de hele EVP gedaan. En namens elke groep zat er 1 iemand. Dus dan zit je met een mooi beperkt clubje. En dan moet ik dus iets uitonderhandelen. Maar dan moet ik wel zorgen natuurlijk dat ik het ook binnen mijn groep goed verkocht krijgen. Dat het niet zo is dat zegt, wat heb jij nou voor resultaat? Dit is echt niet wat wij willen. Dus je moet echt wel goed aanvoelen, wat wil mijn groep? Wat willen de andere politieke partijen? Wat wil mijn eigen partij, ChristenUnie? Nou, dan moet je een beetje een goede middenweg in vinden, zeg maar. En zo kom je dan tot resultaten.
In die zin heb je wel echt te maken met heel veel belangen en dat je iedereen een beetje dezelfde kant op moet krijgen. Alle neuzen dezelfde kant op.
Ja, want uiteindelijk heb je dan iets, nou, dan onderhandel je in kleine groepjes. Dan heb je een voorstel, dan moet jouw eigen groep erover stemmen. Alle groepen stemmen erover. Nou, stel dat die allemaal zeggen akkoord, dit is een goed onderhandelingsresultaat. Dan gaat het uiteindelijk naar de plenaire vergadering. In Straatsburg is dat altijd. En dan stem je er met z'n allen over. En dan pas is het dus echt aangenomen. En ik vind het fascinerende wel van het Europarlement is, die stemmingen, die zijn echt heel cruciaal en heel spannend. Want je hebt natuurlijk geen regering, zoals je op Nederlands niveau hebt. Je hebt de Europese Commissie, maar dat is geen regering. Dus je hebt ook geen coalitievorming. Zoals dus je dat op.
Je weet gewoon niet wie je gaat meestemmen en wie er niet gaat stemmen.
Je weet wel wat de lijn van de groepen is. Dus in mijn geval de EVP, weet je, nou, die zijn grotendeels willen die voorstemmen. Maar 180 Europarlementariërs vinden echt nooit altijd hetzelfde. En in die andere groepen ook. Dus bij elke stemming is het altijd heel erg spannend. Hoe gaat het verlopen? En je ziet bij ons dus heel vaak dat het op 1 stemverschil iets wordt aangenomen of niet. Dus jouw ene stem kan echt enorm veel verschil maken.
Zo.
En dus dat zou je eigenlijk niet verwachten. Hè? Dat je denkt 705 mensen die ene stem. Maar die is soms echt cruciaal. Ja.
Het lijkt me dan ook dat er onderling heel wat kopjes koffie worden gedronken in Brussel.
Ja, je hebt ook veel georganiseerde overleggen. Hè? Want zoals bijvoorbeeld volgende week hebben we plenaire in Straatsburg. Dan heb je deze week heel veel groepsmeetings van je eigen groep. Om de dossiers die op de agenda staan voor te bespreken met elkaar. Om te voelen, wat wordt onze lijn? Waar zitten de gevoeligheden? Wie is voor? Wie is tegen? Zodat je met elkaar inderdaad weet, oh, met jou moet ik nog even overleggen. Daar zit nog bij iemand nog een moeilijkheid. Ja, dus dat gebeurt allemaal al achter de schermen die week ervoor. Ja.
Oké, nou, dat geeft me wel ook wat meer inzicht in hoe dat migratiepact waar we het nu over gaan hebben allemaal tot stand is gekomen en waarom het ook zo takkenlang heeft geduurd. we willen eens wat meer inzoomen op het asielpact of migratiepact. Of, nou, er zijn heel veel termen voor te bedenken. Er is al heel lang aan gewerkt. Weet je uit je hoofd hoe lang? Sinds
2000? Nou, ja, ik weet dat in 2019 volgens mij deed de Europese Commissie het voorstel. Toen heeft het de hele tijd stilgelegen. En toen is er weer onderhandeld. Want even los van de onderhandelingen in het Europese parlement, dus tussen de groepen, moet je dus ook onderhandelen met de lidstaten en met de Europese Commissie. Dus het werkt zo, de Europese Commissie komt met een voorstel. En dan gaat het Europese parlement, heeft daar dan haar standpunt over ingenomen. Daar moet je dan met elkaar over onderhandelen en stemmen. Nou, dan is dat het standpunt voor het Europese parlement voor de onderhandelingen. Die zijn toen gestart, de lidstaten doen dat ook. Daar is dan vervolgens weer een resultaat uitgekomen. Daar hebben we dan weer met elkaar gezegd, oké, dit is het wel of niet, verder onderhandelen. En dan nu straks komt het eindklap op het hele onderhandelingstraject, zeg maar. Ja. Dus het is een traject onderhandelen binnen het Europese parlement en onderhandelen tussen lidstaten, Europees parlement en Europese commissie. En dat duurt dus jaren, ja, soms.
Daar, ja, zijn we dus nu 4 jaar mee aan de gang.
Ja, bijna 5 jaar, ja, ben je verder dan. En het, dat is niet altijd zo. Hè. We hebben ook voorstellen die gaan binnen 2 maanden, die heel eenvoudig zijn. En soms kan dat 5 of lang, jaar of langer duren. Ja, ja.
Want dat migratiepact, wat ligt er nu, zeg maar?
Ja, het is een heel complex pact wel eigenlijk. Ik zal het proberen eenvoudig te houden. Er zitten grofweg 5 onderdelen in. Het eerste is Eurodac. Dat betekent dat mensen gezichtsherkenning, vingerafdruk en dergelijke worden vastgelegd. Er komt een screeningsprocedure. Dus mensen die irreguliere migratie die daaronder vallen, of die bijvoorbeeld zich niet melden en ergens aangehouden worden, die krijgen een veiligheidsidentiteits- en gezondheidscheck. Er komen grensprocedures, dus mensen die, daar wordt snel gescreend, kom je uit een land waar mensen eigenlijk bijna nooit een asielaanvraag of vergunning krijgen, of een status krijgen, zeg maar.
Ja, dat zijn de kansarme, kunnen we dat zo noemen?
Ja, dat zou je kansarme asielzoekers kunnen zeggen. Dat zijn uit landen waar minder dan 20% een vergunning krijgt. Landen als Marokko, Tunesië, bijvoorbeeld Bangladesh. Nou, die komen in een aparte procedure. Dan heb je nog het solidariteitsmechanisme. Dus dat landen onderling hebben afgesproken, we gaan per jaar zoveel asielzoekers verdelen en opvangen. Als je het niet wil, mag je ook een bedrag storten om andere landen te helpen of operationeel dus op een praktische manier gaan helpen. Dat is een onderdeel. En dan heb je ook nog een soort crisisverordening, dat als je nou echt als land met een enorme toestroom te maken hebt, dan mag je ook nog weer afwijken van de afspraken die ik net heb gezegd. Dus dan kan het nog net weer allemaal anders.
Dan is het een soort van achterdeurtje.
Ja.
Oké.
Dus het is eigenlijk een pact van verschillende onderdelen waarmee de, ja, lidstaten en het Europese parlement hopen dat lidstaten met elkaar nu wel voelen, oh ja, we staan met elkaar hiervoor. We moeten elkaar niet de tent uitvechten, maar we moeten met elkaar samenwerken om dit goed te regelen. Want ja, elk land heeft nu zijn eigen regels, min of meer. Je hebt wel Dublin-verordening, hè? Dus dat je als asielzoeker waar je bent binnengekomen ook je aanvraag moet doen. Maar voor de rest, landen gaan er heel verschillend mee om, of je uit een veilig land komt of niet. Dat wordt heel verschillend beoordeeld. Dus de hoop is wel dat dit pact zorgt voor meer eenheid en meer gevoel, oh, we gaan dat met z'n allen doen. Maar dat zal ook moeten blijken of dat werkt in de praktijk.
Ja, en is de noodzaak van dit pact, kwam dit na de grote crisis in Syrië, dat er zoveel Syriërs zijn gekomen, of wat was de reden dat er weer is nagedacht hierover?
Ja, ik denk wel, dat heeft er wel mee te maken. Want in 2015-16 zag je een enorme piek. Toen was echt het aantal aanvragen veel hoger. Ik geloof, ja, 1,2, 3 miljoen per jaar. Terwijl het normaal gesproken rond de 400, 600.000, dat wisselt een beetje. Dus dat was echt meer dan 2 keer zoveel. En je ziet ook, ja, kijk, in Italië, Griekenland, waar veel mensen binnenkomen, ja, je ziet dat zij er veel meer mee te maken hebben. In Nederland eigenlijk relatief veel minder. Bij ons komen er niet zo extreem veel mensen binnen. Want ja, vanuit de Middellandse Zee ga je niet eerst helemaal om Frankrijk heen varen richting Nederland, zeg maar. Hè? Nee. Zo werkt het niet. Dus mensen komen binnen in Italië of Griekenland en reizen dan wel door naar Nederland. Maar de druk ligt daar wel. Ja, we hebben ook de voorbeelden gezien op Moria. Ja, dat is gewoon niet houdbaar. Dus dat wil je ook niet. Dus iedereen voelt wel dat soort kampen, zeg maar, waar mensen ook mensonterend worden, vastgehouden, geen toekomst hebben. Dat kan niet. Hoe gaan we dat doen? Dus dit pact moet je zien als een eerste stap in een richting die hopelijk gaat werken. En ik zie het zelf als een goed signaal dat landen en ja, dat echt als lidstaat hebben gezegd, we staan hier met elkaar voor en we hebben iets. Maar ik denk niet dat dit het laatste is en dat we zeggen, dit is nu de oplossing voor alles. Want nee, we zullen straks in de praktijk echt wel zien dat het op onderdelen misschien toch niet helemaal werkt. En dan zou je het misschien weer moeten verbeteren. Maar ja, zo werkt het ook in het leven. Dan kan je weer verder praten met elkaar.
Ja, want een van de grote kritieken op het pact is dat het Fort Europa, zoals het vaak wordt gezegd, op een bepaalde manier gaat versterken. Dus dat de muren misschien wel hoger worden. Ook omdat er nieuwe detentiegelegenheden komen. Dus mensen die een versnelde procedure hebben, omdat ze bijvoorbeeld kansarm zijn, dat ze in detentie kunnen worden gezet. Hoe staat de ChristenUnie hierin? Hoe sta jij hierin?
Nou ja, het is zo dat mensen die inderdaad, wat ik zei, die uit landen komen waar minder dan 20% een status krijgt, die komen in een soort grensprocedure. Je moet het zien als zo'n plek op Schiphol. Als jij aankomt en je bent nog niet door de paspoortcontrole, dan ben je wel op Nederlands grondgebied, maar je bent nog niet in Nederland. Dan zit je in een soort niemandsland, zeg maar. Je bent Nederland nog niet binnen. Nou, dat soort centra, daar komen die mensen. En als je het op Europees grondgebied moet ze dan binnen 7 dagen helder hebben, die identiteitscheck, veiligheidscheck, gezondheidscheck. En dan, want je kan natuurlijk wel uit een veilig land komen, maar toch moeten vluchten omdat je vervolgd wordt om politieke reden, welke reden dan ook. Dus dan heb je wel recht op een asielaanvraag. Dus die moeten dan wel daar ook uitgehaald worden en alsnog wel die asielprocedure in kunnen, terwijl de mensen die dat niet geen recht op hebben, daar ook snel helderheid over hebben. Hoe dat in de praktijk gaat uitpakken, wat ik wel heel belangrijk vind, is dat mensen menswaardig worden opgevangen. Dus mensen moeten een goede plek hebben, zeg maar, waar ze verblijven en daar niet heel lang hoeven zitten zonder perspectief. Want dat zie je nu natuurlijk al in asielzoekerscentra, dat mensen daar soms echt jaren zitten, niet weten waar ze aan toe zijn, hun leven staat stil. Ja, dat is voor niemand wenselijk. Daar maak je mensen ook geestelijk kapot mee, denk ik. Maar dat wil je ook niet met de mensen die in zo'n opvangcentrum zitten en die hier niet kunnen blijven. Geef ze dan ook snel helderheid en help ze om terug te gaan. Hoe sneller, hoe beter. Want uitzichtloosheid is gewoon heel slecht. Dus hoe gaat dat werken? Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Kan je, als het zo gaat werken dat mensen die hier geen toekomst hebben, dat snel horen, weer teruggaan, waardoor de mensen die hier wel een toekomst hebben ook heel snel hun leven kunnen gaan opbouwen, ja, dan zou het heel mooi kunnen zijn. Want dan werkt het aan twee kanten goed. Want het is ook niet, vind ik, humaan om mensen die hier geen toekomst hebben lang aan het lijntje te houden. Dus het ook humaan daar helderheid geven. Maar dan moet je ook de mensen die wel toekomst hebben snel een goed leven kunnen bieden. Dus of dat zo gaat werken, ja, dat hoop ik. En dat is nog lastig te zeggen. Hoe gaat dat in de praktijk?
Is dat in die zin realistisch? Want ik heb zelf op SAMOS gewerkt en daar is een CCAC, dus een Closed Controlled Access Center. En nou ja, hoe die mensen daar worden behandeld door ook politie en beveiligers, dat vind ik zelf al niet heel humaan eigenlijk. En dan, als ik dit hoor van detentiecentra, word ik daar niet per se heel, ben ik niet heel happig op, zeg maar. Dus mijn vraag is eigenlijk, is dat realistisch dat echt goed gaat werken?
Ik snap jou heel goed, want als je inderdaad die verhalen soms hoort hoe het gaat in Griekenland, dan word je er niet blij van. Het idee is dat er nu heel erg geïnvesteerd wordt in die plekken, in capaciteit. Dus dat goed, menswaardig, dat wil het Europees Parlement natuurlijk ook, dat mensen daar goed behandeld worden. Dus daar gaat heel veel mankracht op in geïnvesteerd worden. De praktijk zal het moeten uitwijzen. Ik vind dat we daar als Europees Parlement ook heel kritisch op mogen zijn en dat goed moeten in de gaten houden als dit pact het haalt. Het zal in april in de plenaire komen, dus dan stemmen we erover. De vanuitgaande dat dit het wordt, ja, dan is dit wel een aspect waar we heel kritisch op moeten zijn. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja.
Zijn er nog externe organisaties of factoren die ook daar zicht op houden? Want er is Frontex regelt veel van deze zaken. De buitengrenspolitie, zal ik het maar even noemen. Maar de Frontex geeft weinig nou ja, zichtbaarheid over wat precies hun procedures zijn en dat soort zaken. Zijn er organisaties waarvan in het asielpak staat van die gaan monitoren hoe dit allemaal gaat?
Op dat niveau, detailniveau van welke organisaties dit gaan monitoren, dat zou ik je zo niet kunnen zeggen. Wel dat het Europese Commissie per jaar gaat kijken, hoeveel plekken hebben we nodig? Wat is de toestroom? Is dit voldoende? En kunnen opschalen wel nodig? Dus dat daar op Europees niveau veel meer op ingezet wordt. En dat is tot nu toe niet zo. Nu is het veel meer per lidstaat, dus dit gaat dan veel meer op Europees niveau gebeuren. Maar hoe dat in de praktijk, die uitwerking, dat moeten we nog zien. Maar ik ben het helemaal met jullie eens dat dit... Ja, je wilt geen nieuwe Moria's creëren. Dat is eigenlijk wat je niet wil, hè? Dat je mensen hier vastzitten onder slechte omstandigheden en het wordt niet opgelost. Ik denk de hoop is dat mensen die uit het land komen, uit een veilig land, zeg maar, en die hier totaal eigenlijk van tevoren al helder is dat jij geen toekomst hebt in de EU, dat die denken, oké, ik begin er maar niet aan. Dat het idee is hierachter. Of dat zo gaat werken, we gaan het zien.
Moet zich uitwijzen.
Ja.
Ja, en dan ook over de onderlinge solidariteit. Dus er wordt een soort verdeelsleutel gemaakt hoeveel elke Europees lidstaat gaat opvangen. Maar dat kan je dus ook soort van, je kan dus ook geld inleggen als als een soort compensatie als je dat niet wil.
Mm-hmm.
Hoe kan ik dat politiek correct verwoorden? Gaat dat ervoor zorgen dat er wel onderling in de Europese lidstaten genoeg verdeeld gaat worden? Of gaan armere landen daar eigenlijk een hardere klap van opvangen?
Ja, het is 30.000 ongeveer opvangplekken. Ze gaan per jaar kijken, wat is de instroom? Hoe gaan we dat verdelen? En dan kunnen ze opschalen dan. En dan de Europese Commissie maakt een soort verdeelsleutel over lidstaten. Zegt dan, jullie zouden zoveel moeten doen, jullie zoveel. Wat zeg ik, 30.000, dat is die... Dat is wat anders. Nee, ze gaan gewoon kijken, wat is de instroom per jaar? Dat gaan ze verdelen over lidstaten. En dan kan je als lidstaat zeggen, oké, dat pak ik op. Die mensen vang ik op. Of ik koop het af, 20.000 euro per asielzoeker, zeg maar. Of ik ga operationele steun bieden. Betekent wel dus, als jij bijvoorbeeld zegt, ik doe 10.000 asielzoekers minder. Ja, dan betaal je een fors bedrag. Maar die mensen moeten alsnog ergens heen. Dus dan betaal je een ander land om dat erbij te nemen. Gaat dat ook zo werken? Dat is ook iets wat in de praktijk zal moeten blijken. Als iedereen gaat afkopen, zeg maar. Ja, dat gaat niet.
Mm-hmm.
Waar moeten de mensen heen? Dat kan dus niet. Mm. Dus dan zit er nog iets in dat het Europese Commissie wel een soort... het kan opleggen. Maar ja, dat zal ze niet zo heel snel...
De dwangwet.
Een soort, maar dat gaat ze niet zo heel snel doen. Want dat zorgt voor enorm veel gedoe.
Yeah.
Dan is de solidariteit tussen de landen snel weg. En dan trekt men zich terug uit de pact als je niet oppast. Dus de hoop is van, oké, we staan hier met z'n allen voor. Ja, dan moet ook iedereen wel leveren. Dat er ook een beetje gevoel van, we staan er met z'n allen voor. Ja, dan moet ook iedereen wat leveren. Maar het staat er valt wel met goede wil. Ja, en dat zal ook moeten blijken.
Ja, en dat is natuurlijk ook een gevoelig puntje richting de verkiezingen. Want dan wordt misschien wel de hele samenstelling van het Europees Parlement, die verandert natuurlijk enorm.
Dat kan zomaar gebeuren. Ja. Wat ons betreft niet natuurlijk. Hè? Gewoon wat meer zetels voor de ChristenUnie. Waarom niet? Ja. Maar als het, stel dat het nou verrechts, wat de geluiden wel zijn. Dan persoonlijk denk ik, het is beter als we dit pact hebben. En van daaruit gaan kijken, hoe werkt het? En kunnen we dat pact ook nog verbeteren? Dan dat je nu bijvoorbeeld geen pact vaststelt. En dan? Dan... wordt het zoveel rechtser, heb je helemaal geen afspraken, gaan landen elkaar nog veel meer dwars zitten. En dan is uiteindelijk, denk ik, echt de vluchteling de dupe. Dus ik geloof niet dat het daar beter van wordt. Dus ja, het pact wat er nu ligt, is niet perfect. Ik zie er ook wel dingen in dat ik denk van, daar mogen we echt wel kritisch op zijn. Ik vind de Eurodac, ook de screening van kinderen vanaf 6 jaar, alles al vastleggen, heb ik ook wel mijn twijfels bij. Ik snap wel dat je mensen moet registreren. Dat vind ik niet zo gek. Als wij reizen, worden we ook ergens geregistreerd. Dus dat is niet zo vreemd. Maar heel jong, alles al in datasystemen. Aan de andere kant, geen pact is ook geen oplossing. En een veel rechtser EU kan nog wel eens slechter zijn. Dus dat is ook politiek. Hè? Dat je niet altijd... hoe zeg je dat? Wat je het liefste wil, Ja, als jij het voor het zeggen had, dan zou je het misschien anders doen. Maar ja, je bent altijd met meerdere en je probeert tot het beste compromis te komen. Het best haalbaar op dit moment. En zo moet je dit pak denk ik ook zien. Het is het best haalbare van nu, maar perfect is het zeker niet.
Nee, en ik hoor veel kritische noten ook. Maar wat is nou een ding waarvan je zegt, dat daar ben ik positief over? Dat is echt iets wat de goede kant op gaat.
Nou, ik vind dat solidariteitsmechanisme... Er zitten risico's aan, wat ik net schetste. Maar het feit dat je met elkaar zegt, wij staan met elkaar hier voor aan de lat. Iedereen neemt zijn deel op zich. Want daar hebben ze alle lidstaten dus wel mee ingestemd om te zeggen, er komt een verdeelsleutel van asielzoekers over de lidstaten. We gaan met elkaar kijken hoe we het gaan oplossen. Dat vind ik in de basis een mooi uitgangspunt. Want dat hebben we tot nu toe helemaal niet. Dus daar ben ik wel over te spreken. En of het dan in de praktijk ook werkt, is een tweede. Maar het feit dat je met elkaar tot een pact bent gekomen is eigenlijk al heel mooi.
Dat is al heel wat eigenlijk.
Ja, dat is echt al heel wat. Mm.
En is er in die zin, zijn er nog dingen uit te onderhandelen of zo? Daar ben ik gewoon nog wel benieuwd naar, want je zegt eigenlijk het pak ligt er nu al. Maar zou er nog meer te halen zijn?
Nee, nu niet meer. Het is echt wel uitonderhandeld nu. Er is jaren over gepraat. Op het moment dat het in het Europees Parlement ook in stemming komt, dan wordt het gewoon een single vote, noemen we dat. Dus gewoon een enkele stem. Je kan voor zijn, tegen zijn of onthouden. Maar meer niet. Dus het wordt aangenomen of niet. Hmm. En je kan er niet nu nog van alles aan sleutelen. En dat zou natuurlijk ook heel raar zijn. Want als je dat nu alsnog doet, ja, dan zeggen de lidstaten of de Europese Commissie, ja, maar hier hebben we met jullie geen akkoord op bereikt. En dan begint het hele onderhandelingsproces opnieuw.
Ja, dat klinkt ook niet heel best.
Nee, dus dan, je moet ergens natuurlijk gewoon een klap op geven. Dus het is dan straks wel of niet.
Spannend.
Ja. Ja, dat kan best wel spannend zijn. Het is natuurlijk vlak voor, dat is de allerlaatste stemming voordat we met de verkiezingsreces gaan. En dan heb je eigenlijk het meest belangrijke pact haast van deze periode, krijg je dan. En iedereen zit in campagnestand en verkiezingsstand. Ja, dat wordt een hele spannende stemming, denk ik. Ja. We gaan het zien.
Oké. Okay.
De stress zit hoog hier nu.
Echt, hè? Ik zit eventjes vanuit de luisteraar ook mee te luisteren, zeg maar. Zijn er eigenlijk dingen die wij nog kunnen doen, zeg maar, als luisteraar, gewoon als perspectief lid of CU-stemmer, hiervoor? Want al die dingen die gebeuren in Brussel, maar ja, wat is daarin onze verantwoordelijkheid? Zie jij die? Of zeg je van nee, dat kunnen jullie eigenlijk helemaal niks mee?
Ja, dat denk ik wel, want als politici in Brussel zit je er namens de mensen natuurlijk. Hè? Het lijkt een soort eigen wereldje op zich. Maar uiteindelijk probeer ik de stem te zijn van jullie ook, zeg maar. En ik denk als we in dit hele asielmigratie waar we het nu over hebben, waar we het nu niet over gehad hebben, is arbeidsmigratie. Dat als we het hebben over de druk op voorzieningen in Nederland, breder in Europa, dat aspect eigenlijk veel meer aan bod moet komen. Want de mensen die hier echt komen om asiel aan te vragen, omdat ze, nou ja, moeten vluchten of gewoon een beter leven willen, wat ook heel legitiem is op zich. Maar die komen hele andere redenen dan arbeidsmigratie die hier naartoe gehaald worden vaak ook. Dan is de vraag, wat voor economie willen we? En ik denk dat we als ChristenUnie eigenlijk daar veel meer, dat doen we ook al, bij stil moeten staan en dat onder de aandacht moeten brengen. Want arbeidsmigratie, dat is zo'n veel grotere groep mensen die hier naartoe komt vanuit werk, studie. Die doen echt een beroep op onze voorzieningen. Die hebben we ook wel nodig, want we hebben vergrijzing, we hebben in de zorg en techniek ook mensen nodig. Maar misschien hebben we niet al die distributiecentra nodig met goedkope Chinese troep die daar verkocht wordt, die wij 's avonds bestellen en 's ochtends geleverd krijgen voor niks. Is dat ook de economie die we willen? Het is niet duurzaam. Het zorgt voor mensen die onder slechte arbeidsomstandigheden moeten leven. Die mensen moeten ook ergens wonen. Dat vind ik een veel groter vraagstuk. En ja, daar zouden we ook nog eens een hele aflevering over kunnen maken misschien.
Maar eigenlijk hoor ik jou dus zeggen van gewoon normale burger, zeg maar, als CU-stemmer, moet je dus eigenlijk nadenken over, maar wat vind je van dat soort dingen? Dus hoe ga je om met je spullen en waar komt het allemaal vandaan? En denk eens na over het grotere plaatje.
Ja, want je bent zelf ook verantwoordelijk voor de keuzes in de samenleving die we hebben. Die maken we met elkaar. Dus als wij met elkaar zeggen, ja, wij willen gewoon een economie die in balans is met wat de aarde aan kan. Dat is goed voor de aarde, zeg maar. Want je hebt maar een beperkt aantal grondstoffen. Je kan niet meer gebruiken dan er is. Maar je hoort ook goed met mensen om te gaan. Ja, dat moet allemaal in balans zijn. Dat vergt keuzes, inderdaad. Ga je alleen maar nieuwe kleren kopen, meer kleren kopen, telefoon kapot, nieuwe telefoon. Of laat je dingen repareren en zeg, nou, het is genoeg. Dan doe je minder beroep op grondstoffen. Je doet minder beroep op goedkope arbeidskrachten. Dat zijn keuzes die wij als mensen kunnen maken. En als we dat uitstralen met elkaar, dat je een heel leuk, goed leven kan leiden. En ja, dat geluk zit niet in alleen maar meer, maar zit ook in kwaliteit. En niet in kwantiteit alleen maar.
Nou, we krijgen dus huiswerk mee. Dan gaan we afsluiten met de morele ondergrens. Anja, wat is jouw droom als het gaat om asiel en migratie? En nou, je mag hierin ook de Europese verkiezingen even meenemen die daar aankomen.
Mijn droom? Nou, mijn droom is dat bij de verkiezingen de ChristenUnie meerdere zetels haalt. En dat we zeggen van, nou, we gaan voor een volop christelijk geluid, zodat we goed voor de schepping zorgen. Dus ja, dat we gewoon echt goede klimaatmaatregelen nemen op Europees niveau. En de anderen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Dus gewoon asielmigratie direct goed regelen. Wie hier opvang nodig heeft, krijgt gewoon gelijk goede opvang. En wie hier niet kan blijven, heeft gewoon gelijk helderheid en gaat weer terug. Dat mensen snel weten waar ze aan toe zijn. En dat we niet blijven hangen in moeilijk, omdat we het niet willen regelen. Nee, gewoon we kunnen dat goed regelen. En een economie die echt circulair is. En dat we als christen ook volop van ons kunnen laten horen. Want dat vind ik ook echt een belangrijk punt. Geloofsvrijheid buiten de EU is belangrijk. Je ziet veel christenvolging. Maar binnen de EU zie ik steeds meer seculiere krachten. Die zeggen, ja, christelijk geluid leuk achter de voordeur. Maar geen bijzonder onderwijs. Abortus moet maar gelegaliseerd worden alle Nederland. Denk, ja, laat dat aan de lidstaten. En mag er nog verschil zijn in mening? In, als je christen bent en je bent conservatief christen, mag je er dan ook zijn? Ik vind het belangrijk dat die geluiden ook echt in de samenleving overeind blijven. En, nou ja, dus stem ChristenUnie, dan weet je zeker dat dat geborgd is.
Kijk, dat is een mooie afsluiter. Anja, heel erg bedankt dat je hier was en voor je openheid en dat je ons wat mee hebt genomen in het CU-wereldje in Brussel.
Graag gedaan, heel leuk.
Jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ma'asalama.
Ma'asalama.